Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met aan tafel Olga Oost, radio- en podcastmaker bij Radio 1. 33 jaar en absoluut geen kinderwens.
Klopt.
Welkom.
Dank je.
Ja, hey, en vooral dit laatste is vrij relevant voor het gesprek wat wij gaan voeren. En nou kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt van hé, met dit onderwerp heb je toch onlangs ook al gesproken. En dat klopt, deels. Want ja, ik heb het een aantal weken geleden met Leen den Dievel besproken. Zij was de gast hier, naar aanleiding van haar boek De Zin van een Kind. Maar het is enerzijds een dusdanig belangrijk onderwerp dat we het gerust nog van veel meer kanten kunnen belichten. En vervolgens ging het bij Leen ook vooral over als je wel ervoor kiest om kinderen te willen. Denk daar dan ook goed over na. En wij gaan het hier nog meer hebben over het niet hebben van een kinderwens. En waar je dan eigenlijk allemaal tegenaan loopt. Allebei de verhalen zijn natuurlijk sowieso anders. Jij, Olga, je hebt een andere leeftijd, andere levensfase dan dat Leen heeft. Leen is 40, al een geruime tijd samen met de liefde van haar leven. Beide geen kinderwens. Jij bent dus 33 jaar en jouw relatie werd na 8 jaar verbroken door onder andere een verschil in kinderwens.
Ja, nou ja, onder andere, het was eigenlijk de reden.
En was het de reden?
Het was de reden, ja.
Ja.
We zijn een half jaar in therapie geweest en om te kijken of we nader tot elkaar konden komen over deze kwestie, maar dat lukte niet.
Nee, en wat doe je dan zo al in therapie om over zoiets essentieels nader tot elkaar te komen?
Ja, we proberen denk ik elkaar heel erg te begrijpen van waarom wil jij kinderen en waarom wil ik het niet? En het was ook heel fijn om er gewoon een derde persoon bij te hebben. Omdat je op een gegeven moment natuurlijk met z'n tweeën steeds in hetzelfde gesprek verzand raakt. Dus dat was überhaupt heel waardevol, denk ik. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben.
Ja, want wat maakte dat voor verschil voor jullie?
Ik denk dat we ook uiteindelijk wel wisten dat het erop uit zou draaien. Dat het dat we er niet uit zouden komen. Maar het was ook een soort van proces van, nou ja... Ja, elkaar begrijpen en dan accepteren dat het klaar was of zo. Een soort van bijna een soort afronding na 8 jaar, ja.
Dat je met meer mildheid en compassie naar elkaars perspectief, standpunt kan kijken.
Ja, en ook heel erg trouwens het idee dat je er alles aan gedaan hebt. Weet je wel, dat je denkt, we hebben alles aan gedaan om dit werkend te maken. Maar we komen gewoon niet op hetzelfde uit. Dus dan.
En wat was zij, want... Hij wilde wel kinderen.
Ja.
Wat was zijn belangrijkste motivatie om die kinderwens niet op te willen geven voor de liefde?
Dat zou je dus eigenlijk aan hem moeten vragen. Maar hij zei tegen mij dat hij heel graag iets wil hebben dat voortleeft als hij dood is. Als hij er niet meer is. En hij heeft ook gewoon een heel warme herinnering aan zijn eigen jeugd. En hij wil dat heel graag herbeleven, maar dan vanuit de vaderrol.
Ja. Wat is voor jou jouw belangrijkste motivatie om geen kinderen te willen?
De verantwoordelijkheid.
Ja?
Ja. Ja, ja, daar zou ik 24/7 mee bezig zijn, denk ik.
En verantwoordelijkheid is een heel breed begrip. Waar zou je specifiek, wat zou je spannend vinden?
Ja, ik zou alles wat het kind meemaakt wat niet leuk is, daar zou ik me schuldig over voelen.
Alsof je het kind moet beschermen.
Ja, en je weet gewoon dat gaat je niet lukken. Je gaat dat kind niet kunnen behoeden voor alle narigheid in de wereld. Dat lukt niet.
Nee, maar dat is ook logisch. dat wordt ook helemaal niet verwacht van jou als ouder.
Nee, maar toch zou ik me er schuldig over voelen. Ja.
Ja, ik weet nog wel dat toen ons zoontje geboren werd, ik denk de tweede dag of zo, dat er zo'n klein hummeltje lag. En toen sprak ik ook uit. Ik denk, jeetje, deze is nu dus helemaal afhankelijk van ons.
Ja.
Als wij het laten liggen, gaat het niet goed.
Ja.
Dus die verantwoordelijkheid, de zwaarte daarvan.
Ja. Maar ook als ze volwassen zijn, dan nog zou ik het denk ik niet los kunnen laten. Dan nog zou ik denken, oh ja, en je gaat mij verliezen. Weet je wel, als dat goed is, ga je als ouder eerder dood. Ja, dat lijkt me ook heel naar dat je dan een kind alleen achterlaat.
Ja, terwijl jouw overdenkingen hierin, dat zijn hele reële dingen. Je kan je kind niet altijd beschermen. Je kind gaat vervelende dingen meemaken. Dat is onderdeel van het leven. Maar ook het gaat inderdaad waarschijnlijk een ouder verliezen.
Ja.
Ook dat is iets heel menselijks. Iets wat we allemaal meemaken.
Ja.
Wat maakt dan dat zo zwaar voor jou weegt? Dat jij op basis daarvan die keus maakt. Terwijl andere mensen hier ook onoverkomelijk mee te maken hebben.
Ja, dat vind ik dus ook. Dat wil ik dus ook heel graag te weten komen. Van waarom willen zoveel mensen het dan wel? Wat mis ik dan uiteindelijk? Want dat geloof ik dat ik dat ook niet zo zie. Dat ik dan denk van nou, ik sprak toevallig vanmorgen iemand en die zei, ja, maar dan zit dat kind daar zo lekker een kleurplaat te kleuren. En toen dacht ik, ja, oké.
Ja, maar ik denk dat het kleuren van een kleurplaat, dat ook maar iets gevoelsmatig met je doet op het moment dat het je eigen kind is.
Ja.
En niet zozeer.
Nee, ja, er was ook, nee, maar hij beschreef zeg maar een hypothetische situatie. Dat kind was er niet, maar hij zei van ja, stel dat ik dan een kind zou hebben, dan zou dat daar een kleurplaat zitten te kleuren. En dat zou ik dan heel leuk vinden. Ja, ja, ik vond het moeilijk me voor te stellen dat dat dan ook heel, heel leuk is.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er zo verder op in. Hey, 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
Ja, dat zijn luisteren, inleven, begrijpen, weten en durven.
Waarom durven?
Nou, ja, ik heb die erbij gezet omdat ik dus denk dat je op een gegeven moment, nou, dat is dan ingegeven ook door mijn relatiebreuk, dat je ook moet durven elkaar los te laten. Maar je moet ook weer durven om een nieuwe liefde aan te gaan. Ik denk dat daar minstens zoveel moed voor nodig is, want het is ook heel kwetsbaar op het moment dat je weer aan iemand bindt. Ja, dat kan namelijk ook weer misgaan en iemand kan bij je weggaan. Het vrijgezellen bestaan bevalt me heel goed. Maar ik denk ook eerlijk gezegd omdat je dus niet afgewezen kan worden. Ja.
Ja, dus er zit een beschermingsmechanisme naar jezelf toe.
Ja.
Is, en dan ben ik nu, want dit kwam net ook al eventjes in me op. Hè? Het niet willen dragen van die verantwoordelijkheid. Het idee dat je je daar voortdurend zorgen over zou maken. Het idee dat je kind als, hè, het gaat in de circle of life, een ouder komt te verliezen. En dat je het kind dan alleen achterblijft. Het lijkt bijna alsof, en dit is waarschijnlijk veel te kort door de bocht hoor. Dus corrigeer me vooral. Van ja, maar maak je het jezelf dan niet gewoon heel erg makkelijk? Is het niet gewoon keiharde vermijding dan om te zeggen, ik begin er gewoon niet aan? Want ja, dan heb ik ook geen last van de dingen die ik misschien een beetje spannend vind.
Nou ja, maar dat is dus ook heel graag waar ik achter wil komen. Van wat mis ik dan? Want dat zie ik dus ook niet zo. Van voor mijn ex was het dus dat hij graag iets achter wilde laten op de wereld als hij dood zou zijn. Ik denk, ja, dood is dood. Daar merk je toch geen bal meer van. Ja, wat maakt
heb je dat ook
uit
zo tegen hem gezegd?
Ja,
in de therapie ook.
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, wat maakt het uit? Als je dood bent, dan maakt het toch niet uit of je iets achterlaat of niet. Ja, ik ben daar. Dus ik denk dat het verschil tussen hem en mij is dat hij doodsangst heeft en ik levensangst. Zeg maar, als je het heel erg plat slaat.
Ja.
Dan, ja. Maar zo heeft iedereen ook zijn, toch zijn, zijn angsten. Want ik denk ook, waarom? Want wil jij daar iets over vertellen? Waarom jij kinderen wil?
Nou, ik heb het toevallig, heb ik het hier vrij recent ook nog over gehad. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dan 2 afleveringen achter elkaar zijn. Nee, bij mij zat er een bepaalde vanzelfsprekendheid in dat er kinderen zouden zijn. Dus helemaal geen hele specifieke uitgesproken ouderwens meer. Een vanzelfsprekendheid dat er, dat er een kind zou zijn. Dat, ja. En ik kom zelf uit een gezin van 4 kinderen. Dus het was ook altijd gewoon... Ja.
Is er ook ooit de optie in je opgekomen dat het niet zou hoeven?
Nee, eigenlijk niet. Nee. En ik heb er ook heel weinig over na hoeven denken vervolgens. Omdat ik eigenlijk binnen 1 of 2 maanden al zwanger was. En daar ben ik heel blij mee hoor, dat het zo goed is gegaan. En daar zit misschien wel absoluut een stuk. Dat als ik, als dat niet eigenlijk zo voorspoedig was gegaan allemaal. Dat je dan inderdaad andere keuzes zou maken. Of er meer over na zou denken. Maar toen ik de vader van mijn kind ontmoette. Had hij ook een dochtertje. Dus dat daar er was al een meisje in mijn leven.
Ja.
Dus als je het hebt over de dingen die je vervolgens, de keuzes die je vervolgens wel maakt of niet maakt, er was al een kindje. En ik koos voor een relatie met hem en als vanzelfsprekend dus ook van een leven met haar. Dat heb ik ook nooit als bezwaarlijk ervaren. Maar dan is denk ik toch wel de keus naar nog een kindje, is dan alweer anders. Want je bent al gewend dat bepaalde dingen in je leven, dat die anders worden ingedeeld. Je hebt al een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Dus dat is er al. Dus ik denk zeker wel dat dat een rol speelt. Plus, wat ik heel lastig vond, ik kom dus uit een gezin van 4 kinderen. En ik heb mij daarin die zin nooit alleen gevoeld. En wat ik heel erg ervoer voordat ons zoontje er was, dat als wij op vakantie waren, als we ergens waren, voelde ik mij heel erg verantwoordelijk voor het vermaak, eigenlijk voor het entertainment van zijn zus. Dus als we op vakantie en zo waren, dan dacht ik, ja jeetje, maar ik ga wel de hele tijd met haar dingen doen, want ik wil niet dat ze in er eentje is. En daarin heb ik altijd heel erg dus gevoeld, ik wil geen enig kind.
Ja.
En in mijn beleving was zij op dat moment enig kind. En dat wilde ik vooral niet.
Ja, ja. Dat snap ik. Ja. Ja. Dus je bent in die zin ook wel bezig met met je verantwoordelijk voelen voor je kind. En dat het toch zo goed mogelijk, want ook als jij er straks niet meer bent, dat het ook niet alleen is.
Nee, en ik vind het ook heel fijn om... Het is wel grappig, ik heb er nog nooit over nagedacht, namelijk van wat gebeurt er als wij er niet meer zijn. Omdat wij hebben dusdanig fijne mensen om ons heen, dat ik me daar dus geen zorgen over hoef te maken. Die komt in zo'n warm bad terecht.
Maar ook als die misschien... Ja, zeg maar, als je het hebt over dan heb ik het niet over korte termijn, maar over als je echt oud bent. Ja. Dat er wel een generatie na jou komt. Hè, die dan, ik weet niet over wat voor leeftijden je dan hebt. Die jou,
nee, degene die voogd is, die wij als voogd hebben aangesteld, die is 12 jaar jonger.
Ja,
dus daar zit al
ja.
wat leeftijds tussen. Want die gaan namelijk nu de fase in van kinderen willen krijgen.
Ja.
Dus daar zit nog de wens om ouder te worden.
Ja.
Dus die gaan al die verantwoordelijkheden aan in hun leven nog. Dus ja, nee, dus daar heb ik zeker wel over nagedacht.
Ja.
Ja, maar dat zie ik niet als dingen waardoor ik het niet zou doen. Maar zeker wel bewust zijn, oké, maar hoe ga je daar dan mee om?
Ja. Ja, want dat vond ik zo leuk aan het gesprek met Leen en ook haar boek. Van dat zij zegt van, sta er alsjeblieft wel bewust bij stil. Van waarom wil je het en hoe wil je het dan inrichten? En heb jij dat nu, had je dingen nu willen weten die je toen niet wist?
Nee.
Over het moederschap?
Denk het niet. Want ik, nou ja, nogmaals, ik heb dus als het, ja, het was niet eens een oefenfase, want het, maar omdat ik dus al vanaf mijn 24ste was er al een klein meisje.
Ja.
Wiens luiers verschoond moest worden. Wiens, weet je, dus dat daar heb ik. Ik heb daar dus nooit over na hoeven denken. En tegelijkertijd had ik dus in die fase de mogelijkheid om op part-time basis daar wel aan te wennen en daarin te groeien.
Ja. Ja. Ja, precies. Ik snap het. Alleen, je hebt dan niet de zeggenschap gehad over dat het kind op de wereld kwam. Dat was er dus al. Dus je hebt daar niet in die zin de verantwoordelijkheid voor gelegd.
Nee, maar die verantwoordelijkheid
in
ben
de praktische
ik erg goed
zin
in
wel.
Voelen, hoor.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, heel goed.
Dat maakt in mijn gevoelsbeleving maakt dat niet zo heel erg veel uit. En of het nou haar verjaardag is of dat het de verjaardag van haar broertje is, dat maakt helemaal niks uit. Daar wordt evenveel verantwoordelijkheid bij gevoeld. Ja. Hey, ik heb de 5 kutkeuzes voor jou. Dus je moet kiezen.
Ja.
Intimiteit of seksualiteit?
Intimiteit.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Oeh, nooit meer een relatie.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Strikte monogamie.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Met woorden.
Schrijven of spreken over kinderwens?
Spreken.
Ja? Wat was dat voor?
Ik hou ook heel erg van schrijven.
Ja?
Ja.
Waarin kan jij beter tot je recht komen?
Ja, allebei wel. Maar ik denk dat in deze wereld dat het ook makkelijker is als je er ook over vertelt. Ja, ik denk dat je dan zeg maar praat. Ik denk dat je dan misschien een groter publiek bereikt. En dat wil ik dus graag.
Ja. Ja. Want jij wil een groter publiek bereiken, omdat?
Nou, ik wil heel graag. Ja, eigenlijk in die zin voel ik wel me heel erg verbonden met Leen. Want die wil ook heel graag dat mensen erover nadenken. En ik denk dus dat wat ik heel graag wil weten is wat het ouderschap mensen oplevert. En ik denk hoe meer je daarop terugkrijgt, hoe beter dat voor mij ook weer is. En hoe meer het ook weer aan mensen toe een soort spiegel is van waarom wilde ik dit eigenlijk? En hoop ik dus ook dat je tot een realistischer beeld van het ouderschap komt.
Ja, maar daarin kan ik me ook weer voorstellen. Want jij maakt radio en podcast. Je doet veel redactiewerk. Dat betekent dat je op zoek gaat naar informatie. Je gaat vragen stellen. Je bent nieuwsgierig. Eigenlijk kom je dan dus ook nooit op een punt met nu is het genoeg. Nu weet ik genoeg, want er is namelijk altijd iets anders. Er is altijd iemand anders, al meer ervaringen. Dus kom je dan ooit eigenlijk op een soort van conclusive antwoord dat allesomvattend is en waarvan je 100%, 1000% kan zeggen, ja, dit is het.
Nee, natuurlijk niet. Nee, en ik denk ook als het gaat om het niet willen van kinderen, weet je wel. Want die vraag krijg ik ook wel vaak van, ben je niet bang dat je je bedenkt helemaal als je met een podcast erover, als je een podcast over gaat maken, wat nou als je bedenkt? Of je laat je steriliseren en je denkt toch, ik sprak toevallig vanmorgen iemand die was in het begin 30, de wilde die het niet. En nu is hij eind 30 en nu denkt hij, oh nee, ik wil het misschien toch wel. Ja, dat kan altijd gebeuren. Ik denk ook dat je dus nooit moet zeggen nooit. Want nee. Daarmee gooi je ook alle opties dicht en beperk je het zelf ook weer. Ja, dat, ja.
Nou ja, en tegelijkertijd. En ik zit natuurlijk in een andere positie dan dat jij zit. Hè. Voor mij zijn die kinderen die zijn er. En ik heb één moment gehad waarop ik echt voelde, ja, dit wil ik ook. Nou, en zo geschiedde. En eigenlijk op het moment dat ik zwanger was, dacht ik gelijk, dit nooit meer. Dit wil ik niet meer. En dat gevoel heb ik tot en met de dag van vandaag vastgehouden. Dus zo sterk, zo overtuigd, dat gevoel. Dit gaan we niet nog een keer doen. En dan niet eens zozeer het zwanger zijn, maar dus okay. Ook het krijgen van een kindje. En dat gevoel, die overtuiging, is eigenlijk heel lekker om te voelen. Dat daar die twijfel niet zit, dat er geen opening zit. Dat het gewoon echt een keiharde punt is. Maar ik ben heel erg bekend met dat gevoel. Absoluut niet. Maar ik weet niet of ik dat gevoel zo duidelijk zou kunnen voelen en als dusdanig zou kunnen interpreteren als ik niet ook een moment zou hebben gehad waarop ik dacht, ja, wel.
Ja.
En dat lijkt me dan zo lastig. Dus wanneer weet je dat die hele overtuigende nee, ik heb geen kinderwens, dat ook echt een nee, ik heb geen kinderwens is. En dat heeft me voor mij heeft dat niks mee te maken of ik het wel of niet eens ben met jouw keus daarin. Of dat ik jouw gevoel niet serieus neem. Maar wanneer weet je
ja, dat
of
weet
dat
je
gevoel echt.
Ja, dus dat. En dat is dus denk ik ook. Want daar had ik het ook met hem over. Hij is ook nog man. Met die man die ik vanmorgen sprak. En dan heb je ook niet eens een deadline, zeg maar. Je bent ook voor je hele leven nog vruchtbaar. Kijk, voor mij is het gewoon op een gegeven moment, ik kan het ook niet meer. Ja, ik denk dat dat met heel veel levensbepalende dingen is. Maar als ik spijt krijg, dan weet ik in ieder geval dat ik er nu goed over na heb gedacht. En ik vind het juist iets goeds als je dus ook Kijk, ik realiseer me ook heel goed dat er, dat er vervelende dingen zijn aan het niet hebben van kinderen. Namelijk dat, ja, mijn ouders zijn nu bezig met hun testament. Ja, toen dacht ik, oh ja, wat doe ik eigenlijk met mijn spullen? Ik ben ook nog de oudste van 3, dus ik heb een broertje en een zusje. Die zijn allebei jonger, daar kan ik het aan nalaten. Maar ja, weet je, die gaan dan ook niet heel veel na mij ook dood. Dus wat doe ik er dan mee, weet je wel? Maar ik weet in ieder geval dat ik terug kan vallen op dat ik het nu voor 99,99999% zeker weet.
Ja, maar daar zeg je iets. Want ik hoor jou zeggen inderdaad, ja, maar wat nou als ik spijt krijg? Spijt is een gevoel. Spijt is een heel naar, heftig, intens gevoel. Wat ons echt een beetje kan overweldigen en overnemen en verlammen. Wat jij nu zegt is, ja, maar ik weet nu, ik weet, dus de ratio, het hoofd, weet nu dat je geen kinderwens hebt. En daar zit natuurlijk wel een lastige, want jij kan het nu weten, maar wat nou als het gevoel daarna de overhand houdt?
Ja, dat kan. Ja.
Dat kan, ja, inderdaad.
Ja, dat kan. Ja.
Maar dat is natuurlijk, als je dat, je zegt het inderdaad zo van, ja, maar ik weet het en je hebt het over spijt. En spijt voel je, het weten, dat gebeurt dus op basis van ratio, over slim nadenken over wat eventuele gevolgen zijn, wat belemmeringen zijn, waar je wel of niet mee als het ware akkoord wil gaan. En denk, ja, maar dan heb je het dus over het gevoel en het hoofd, het hart en het hoofd. En dat is natuurlijk best ingewikkeld als het een zegt en het andere gaat voelen.
Ik vind het wel heel jammer hoor, dat altijd de nadruk zo ligt op spijt. Want ik denk ook, kijk, ik zie ook gewoon een heel leuk leven voor me. Waarbij ik gewoon, nou, misschien ooit een boerderij heb met allemaal dieren. Want daar hou ik heel erg van. En waar ik gewoon heel leuk oud word. Ja, weet je, dat je moet denk ik altijd uitgaan van het meest positieve scenario. En daar voel ik heel veel leuke gevoelens bij. Dus ja, want ja, je hebt het altijd over, ja, wat als je spijt krijgt? Dan denk ik, ja. Ja, maar wat als ik geen spijt krijg? Ja, ja. Dat mag ik ook kiezen voor mij het leukste scenario. Ja.
En wat nou als je nu een keuze maakt op basis van de spijt die misschien later gaat komen, maar misschien ook niet. En wat gebeurt er dan in het hier en nu met al die gevoelens van weerstand, waar je dan dus op de korte termijn mee te maken krijgt? En wat is de impact daarvan op een kind?
Ja, ja, nou ja, en die, ja, die spijtvraag, ja, dat is dus ook een beetje makkelijk. Maar ik denk dus ook, je kunt hem ook omdraaien en vragen aan mensen met kinderen. Helemaal als ze er niet zo wel overwogen over hebben nagedacht. Want dat merk ik dus ook wel vaak. Hè, dat je gewoon doet omdat je het om je heen ziet gebeuren. Als je er niet zo wel overwogen over nadenkt. Dan kan het zijn dat je ineens met dingen te maken krijgt die je van tevoren niet had voorzien. En nou ja, ik denk dat we daar dus ook meer over zouden moeten praten. Zodat mensen er in ieder geval goed over nadenken. Ja.
Ja. Hey, ik heb een aantal stellingen voor jou opgesteld. Normaal gesproken doe ik altijd 5. Maar er waren even een aantal onderwerpen extra die wij tegenkwamen. En die we graag in ieder geval even willen benoemen. Als je geen kinderwens hebt en je partner wel, kan je maar beter direct de relatie verbreken.
Oh ja, nou nee, ik zou er wel over in gesprek gaan.
En investeren in de relatie?
Ja, ik zou dus niet meteen uit elkaar gaan. Ja, je hebt dat ook gewoon nodig om uit elkaar te gaan. Je moet er gewoon over praten.
Ja, nou, ik vind het best wel lastig. Ik zie best wel wat cliënten ook die dan bijvoorbeeld in hun begin 20 jaar of eind 20 jaar, dan krijgen ze een relatie en dan wordt er dus wel eens dat er een verschil in kinderwens is. Maar dan denken ze, weet je, we zijn nog 20.
Ja,
we hoeven er nog
bij
niks
ook
mee.
Ja, precies dat, ja.
Komt later wel. En dan zijn ze op een gegeven moment,
Begin 30.
En denk ze ineens, shit.
Ja.
En nu moeten we er iets mee.
Ja.
Maar nu wordt die eigenlijk alleen maar gecompliceerder. Want wie gaat de concessie doen?
Ja.
Of besluiten we, we gaan uit elkaar. En als je dan, nou ja, jij hebt na 8 jaar. Als je dan dus inderdaad al, 8, ik had laatst, die waren al 15 jaar samen. Ja. En die kinderwensen hebben ze continu maar voor zich uitgeschoven. Tenminste, het gesprek erover. Donders goed wetende dat ze daar dus zo in verschilden.
Ja.
En dan ben je getrouwd. Dan heb je een heel leven opgebouwd. Heb je allerlei verantwoordelijkheden. En dan?
Ja, je levens zijn ook zo in elkaar gevlochten. Hè? Het is dat had ik ook. En dat vind ik ook heel herkenbaar. En ik denk ook heel vaak, denk ik, zou ik iets anders gedaan hebben. Maar ik denk dat ik het precies toch zo weer gedaan heb. Gewoon, soms is ook het proces het doel, weet je wel. Zeg maar, die gesprekken met die therapeut die ons hielpen om afscheid van elkaar te nemen of zo bijna. En dat hebben we zo zorgvuldig gedaan dat ik denk, ja, het is nu ook wel goed.
Echt een hele onthechtingsproces.
Ja, gewoon, nou ja, en dan erachter komen dat het... Want het is ook een heel spannend gesprek als je het met de tweeën moet voeren. Want ja, het is sowieso een heel spannend gesprek. Maar want je weet dat het ook kan betekenen dat je uit elkaar moet. Dus het is ook iets wat ook heel fijn is als er een derde persoon bij zit.
Ja, een helemaal. Er is natuurlijk een reden waarom je het gesprek zo lang uitstelt. Ja. Omdat je ergens, je voelt, je weet, we gaan hier helemaal niet uitkomen. Ja. En wat zijn daar dan de gevolgen van? En niet eens zozeer, want we hebben het inderdaad, wat zijn de gevolgen van het niet hebben van kinderen? Of wat zijn, denk na over de gevolgen van het wel hebben van kinderen. Maar wat zijn de gevolgen als je dus besluit je relatie te verbreken, omdat je daar dus in verschilt?
Ja, maar ook wat is het gevolg als je er als een van de twee een concessie doet? Want dan, stel dat hij had gezegd, nou dan geen kinderen. Dan had ik dus wel altijd de druk gevoeld om te compenseren of zo, snap je? Om dan dat kind wat ik hem dan niet geef, goed te maken op andere manieren. Dan had ik dus denk ik ook me altijd heel erg wel schuldig over gevoeld. Ja,
ja, weer dat schuldgevoel.
Ja. Ja.
Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor hem. In hoeverre, want dat is wel, er zijn natuurlijk wel mensen die een dat echt het als een oergevoel ervaren dat ze een kinderwens hebben. En dat gaat niet zomaar weg, dat gevoel. En liefdesverdriet kan je, ook al duurt het soms wat langer, eigenlijk altijd wel weer overheen komen. Er kan iemand anders komen waar je verliefd op wordt. Die jou energie geeft, die je laat genieten in het leven. Die kom je wel weer tegen. Maar die kinderwens, dat echt dat sterke gevoel wat mensen zo ontzettend kunnen hebben. Ja, dat vervang je niet zomaar.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik denk dat ik inderdaad denk dat je, als je daarover verschilt, uit elkaar moet. Ja. Ja. Ja.
Je mist aansluitingen gedurende een gehele levensfase, of misschien wel meer, bij je vrienden als je geen kinderwens hebt.
Ja, nou, dat gaat met sommige vrienden goed en met anderen inderdaad wat minder.
Ja, want wat maakt of het nou goed of niet goed gaat?
Nou, ook gewoon of zij ook nog belangstelling hebben voor mijn leven, of ze ook nog naar borrels komen. En of ik ook in hun kinderen af en toe interesse toon. Ja, En sommigen gaat dat minder goed. Ja, die wonen dan soms, eerlijk gezegd, het is dan ook een vriendin die ik nu voor ogen heb, die wat verder weg woont. En dan is het helemaal moeilijk plannen met die kinderen erbij. En sommigen, ja, daarvan verschilt het leven ineens zo erg van dat van jou, dat je ook, ja, ik hoef niet de hele tijd over die kinderen te horen. En zij hoeft ook niet de hele tijd over mijn podcast te horen of zo, weet je wel. Dus ja.
Ja, ik had afgelopen jaar waren er in een periode van 9 maanden zijn er 8 baby's geboren.
Ja.
En dan zie je dus ook gelijk even heel erg het verschil tussen of het een eerste kind is of een tweede kind. Dat. Maar ook inderdaad, wie verdwijnt er in de babybubbel?
Ja.
En verliest dus inderdaad even het contact met de rest van de wereld. En wie zegt, ja, hallo. Hartstikke leuk zo'n kind. Maar ik eis mijn eigen plekje ook nog eventjes,
ja,
op.
Exact.
En het is natuurlijk aan iedereen eigen, ja, om te doen wat daarin goed voelt. Want ik denk dat het sommige mensen ook echt heel goed afgaat als ze lekker in die bubbel verdwijnen. Maar als buitenstaander merk je daar wel echt heel erg verschil in. En ja, ook als je en dan heb je het dus al tussen. Dan heb ik zelfs nog kinderen. Dus dat is dan niet eens de dilemma. Maar kinderen in een andere leeftijd.
Ja, 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 precies. Ja.
Dus
ja,
dat daar ook al een verschil in maakt.
Ja.
Denk jij daar wel eens over na, naar de toekomst toe? Want je zei het net al eventjes over testament. Er gaan natuurlijk meerdere fases komen waarin jij geen kinderen hebt. Waar het bijvoorbeeld met de feestdagen niet als vanzelfsprekend is dat daar kinderen komen en kleinkinderen. Zijn dat dingen waar jij over nadenkt?
Ja, zeg maar het hele oude bejaardenschap, daar kijk ik niet per se naar uit. Nee, dat ik echt 110 ben en dat iedereen om me heen dood. Ja, ik ben dus best wel sportief en toen dacht ik laatst, straks word ik ook nog eens heel oud. Dan is iedereen dood en dan, ja, heb ik ook geen kinderen die langskomen. Nee, daar kijk ik niet per se naar uit. En als het gaat om mijn vriendschappen, probeer ik dus ook wel heel erg te kijken naar mensen die ook geen kinderen hebben en willen. Om die ook maar gewoon, ja, die zijn ook voor mij heel waardevol, denk ik.
Spreek je dat ook naar elkaar uit dan? Zijn dat dan ook gesprekken die je daarin hebt?
Ja. Ja, en die ben ik nog meer gaan koesteren. Hoewel ik dus wel denk, ja, als de kinderen op een gegeven moment weer ouder worden, dan krijg je misschien ook weer verloren gewaande vrienden weer terug, weet je wel.
Dan ben jij gewoon lekker in je leven al die tijd aan het leven en dan willen zij weer even aanhaken.
Ja. Ja, dus dat komt natuurlijk wel weer terug, denk ik. Maar goed, ja. Ja.
Mensen zullen naar de toekomst toe telkens vaak kiezen voor een kindervrij bestaan.
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat crises ook van alle tijden wel zijn. Dus ik weet niet of we nu in een wereld leven waarin mensen echt absoluut... Of het nu veel erger is dan eerder. Dus ja, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk met de klimaatdiscussie nu een extra reden om geen kinderen op de wereld te zetten. Maar
ik vind dat best wel bizar als mensen dat zeggen. Ja, maar ik wil niet een kind op deze wereld zetten. En dan denk ik, hè, maar de wereld is echt eigenlijk altijd wel een rottige plek geweest. Alleen het is nu veel zichtbaarder door de manier waarop onze maatschappij is ingedeeld. Want als je kijkt naar als je in de jaren 30 een kind ter wereld bracht, denk ik ook niet dat je denkt, oh, wat een lekkere, lekkere wereld en wat een lekkere levensverwachting. Maar toen moest je natuurlijk vaak omdat je afhankelijk was voor je kinderen in de zorg voor later, in de financiële ondersteuning. En dat is natuurlijk nu heel anders.
Ja, ja, precies. Ja, ja. En ik denk ook, ja, dat hoorde ik Leen trouwens nog zeggen in het vorige gesprek. Dat je ook goed moet nadenken over financiën. Maar we moeten mensen ook alle middelen geven om kinderen dan op de wereld te zetten, snap je? Dus je kunt die verantwoordelijkheid bijna niet bij mensen zelf leggen. Want dan zou je dus een bepaalde groep mensen helemaal uitsluiten van het krijgen van kinderen.
Omdat ze financieel onvoldoende middelen hebben.
Dat zou toch naar zijn?
Ja.
Ja.
Dat je op basis daarvan...
Dan krijg je alleen maar een bepaalde groep mensen die zich voortplant, ja.
Ja. Ja. Terwijl als je nu kijkt, zie je dat de hoger opgeleide mensen nu vaker voor minder kinderen of geen kinderen kiezen.
Ja.
Dan mensen met een lager opleidingsniveau.
Ja.
Dus daar zie je eigenlijk een beetje een tegenovergestelde beweging. Zie je dat daar gaande is.
Ja. Ja. Ja.
Juist doordat ik geen kinderen heb, kan ik oprecht en volledig mijn eigen doelen naleven.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, want ik zou me dus heel erg verantwoordelijk voelen voor dat kind. En ik zou dus ook alles in het werk stellen om dat kind een zo goed mogelijk leven te geven. En daarmee zouden mijn eigen doelen naar de achtergrond verdwijnen.
Ja, want wat zijn nou doelen die jij voor ogen hebt? Van daar kan ik gewoon voor gaan waar jij anders misschien niet voor zou kunnen gaan.
Ik wil heel graag zorgen voor al het leven dat er al is. Dus ik heb een kat geadopteerd. En ja, ik wil gewoon mooie verhalen vertellen. Dat kan via de radio en dat kan met podcasts. En daar word ik blij van.
Maar dat zou ook met kind kunnen. We hebben ook kinderen. We hebben een podcaststudio.
Ja, ja.
Ik werk als therapeut. Ik kan boeken schrijven. Dus waarom zou dat dan niet kunnen volgens jou? Voor jou? En dat mag voor jou persoonlijk zijn, hè?
Nou ja, ja, misschien kan het wel, maar ik wil het ook dus niet. Ja, dan ik zou dat kind dus op één zetten en dat zou hoe dan ook lijden. Dan zou mijn podcast en radiowerk daar hoe dan ook onder lijden, denk ik, ja.
Dus dat gaat eigenlijk ook over jou als persoon en de manier waarvan jij weet waarop jij in het leven staat. En dat jij dus het moeilijk zou kunnen vinden om de balans te houden tussen moeder zijn en Olga zijn. Dus je eigen persoon zijn.
Ja,
dat die balans dan waarschijnlijk heel lastig is om te vinden en vast te houden.
Ja, en ik zou me dus denk ik ook steeds, dat lijkt me ook echt heel moeilijk aan moeder zijn. Ik zou me ook de hele tijd schuldig voelen naar een van beide partijen, ofwel naar mijn werk. Omdat ik dan dat kind, er is iets met dat kind en dat moet ik ophalen van school of zo. Ofwel als ik met mijn werk bezig ben naar dat kind. Want dan denk ik, ja, maar dat kind verdient ook aandacht. Dus ik zou in een constante limbo zitten.
Ja. En nu heb je het weer over dat schuldgevoel. Is dat iets waar jij misschien dan voor jezelf iets mee zou moeten?
Nou, ik... Ja,
of willen.
Nou, het is voor mij, ik noem het liever denk ik verantwoordelijkheidsgevoel. Want dat is positiever verwoord. En ik denk dat dat ook iets is waar ik trots op ben. Ik zou ook niet... want mijn zusje vroeg ook laatst, wat als je verantwoordelijkheidsgevoel helemaal uitvlakt, zou je dan wel kinderen willen? En toen dacht ik, ja, maar dat ben ik dan niet.
Nee, maar er is een verschil tussen een dusdanig verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat je er zelf eigenlijk onder te lijden hebt.
Ja, maar ik heb er dus niet echt onder te lijden, want ik kan hartstikke leuke dingen.
Hebt.
Ja, maar ook niet. Ja, want ik kan nu toch alle dingen doen die ik leuk vind.
Ja, zonder kind. Ja.
Ja. Ja, dus het is dus dan ga je dus ook hebben over wat en daarom ben ik dus wel heel benieuwd naar het antwoord op die vraag van waarom, wat leveren de kinderen en wat leveren die mensen nou op dat ze daar de hele tijd zo massaal voor kiezen, weet je wel? Ja, want wat mis ik dan nu eigenlijk? En ja, misschien, kijk, zoals ik al zei, zeg nooit nooit. Misschien zegt iemand van, nou, het is dit of dit, en dat ik dan denk, oh, is dat het? Of krijg ik straks neefjes of nichtjes en dan voel ik het ineens wel heel erg. Ja, dat kan.
Ja, ja, want dat het stukje, je krijgt er zoveel voor terug. Dat is natuurlijk een, nee, zoals ik het altijd heb begrepen, gaat dat over een gevoel. Een gevoel wat in momenten zit verscholen dat je naar je kind kan kijken. En dat zijn vaak in van die onbevangen momenten. En dat je echt gewoon van binnen een en al trotsheid en weet je, en dan nogmaals, kan het zijn dat ze ligt te slapen, hè? Dus het gaat niet over prestaties, maar gewoon dat van trots zijn, van liefde, die momenten.
Ja,
het is een beetje jammer dat op het moment dat ze bijvoorbeeld ligt te slapen en ze doen hun ogen, dat het dan in één keer weer voorbij kan zijn. Maar dat is wat je ervoor terugkrijgt. Je krijgt op het hele emotionele aspect, krijg je er zoiets onbeschrijfelijks voor terug, wat je dus ook niet kan beschrijven, denk ik, aan iemand die dus geen kinderen heeft. Maar wat krijg je er nog meer voor terug?
Ja, nou ja, goed, maar ik vind dit dus een heel mooi antwoord. Want ik denk dat ik dat uiteindelijk ook zal vinden als ik... dat zeggen ook heel veel mensen tegen mij. En ja...
En dit kan je van tevoren niet gaan zoeken. Het kan je niet meer redeneren, kan je niet gaan plannen. Het zit in de stomste en onbenulligste momenten zit het.
En ik kan het ook niet verder bevragen, want het is een gevoel. Ja,
ja, ja, ja. Ja. Je relatie met abortus verandert als je geen kinderwens hebt.
Oef. Nou, nee, ja, weet ik niet. Die vind ik lastig. Ik denk dat we gewoon blij moeten zijn dat die optie er is.
Ja.
Iedereen, want zeg maar ook als jij 4 kinderen hebt en je bent zwanger van de 5e, maar je denkt, ja, die kan er echt niet bij, dan is het toch ook fijn dat de optie er is.
Maar dan heb je op dat moment natuurlijk geen kinderwens.
Ja, ja. Maar goed, ja, ik weet niet precies hoe je hem dan bedoelt, maar ja.
Nou ja,
natuurlijk is het fijn dat je dat, ja, ja.
Nou ja, maar dit is oprecht een, daar zit wel een stukje nieuwsgierigheid in bij mij. Want jij hebt, ik hetzelfde hoor, als in, ik heb op dit moment absoluut geen kinderwens. Dus als je het dan hebt over, hey, maar wat gebeurt er dan als je dus wel per ongeluk zwanger bent en je hebt zo duidelijk die nee, maakt dat je van tevoren dus ook al anders tegen abortus aankijkt? Maakt het dan dat op het moment dat je een abortus ondergaat, dat je daar dus een andere emotionele ervaring bij hebt, beleving bij hebt? Kan jij daar nee, iets ik bij heb voorstellen?
Dat, nou ja, wat ik dus hoor van mensen die voor die keuze zijn komen te staan, is dus dat zwangerschap kan dus van alles met je doen. Dus ik doe er ook alles aan om dat te voorkomen. Maar je hebt gewoon niet alles in het leven in de hand.
Hoe bedoel je, zwangerschap kan alles met je doen? Van alles met je doen?
Nou, hormonen en zo, ja. Ik weet het dus niet. Ik ben nooit zwanger geweest. Maar, en dat zei volgens mij Leen ook tegen jou, van hè, misschien dat op een moment dat ik weer zwanger raak, misschien dat ik het dan wel houd. Ja, dat kan, dat weet ik dus ook niet.
Ja, want dat ging inderdaad bij Leen. Die had op haar 19e had ze abortus ondergaan. Maar daar was inderdaad vraag, wat nou als ze nu zwanger zou worden? Ja. Hè, in de op, nou ja, nu dat ze 40 is, een mooie, stabiele relatie, carrière. Zou ze dan nu alsnog ook weer abortus ondergaan?
Ja, ja. En ja, dus ik, in die zin kun je dingen ook niet zo ver van tevoren daar iets over zeggen. Ik denk dan, ja, als ik in die situatie ben, dan moet ik het opnieuw bekijken. Maar ik ben blij dat de optie van abortus er is.
Ja, terwijl wat ik heel mooi vind aan jou is dat je dus nu zegt van ja, maar op het moment dat ik zwanger, onverhoopt zwanger ben, weet ik dus niet hoe mijn hoofd en lijf daarop gaan reageren. En weet ik dus eigenlijk ook nu niet 100% zeker dat ik voor die abortus zou gaan. Is
nee,
dat?
Nee, maar ik denk het wel. Maar ik vind, ja, maar net als dat ik dus ook niet zeker weet of ik nog van gedachten ga veranderen. Maar ik vind het ook goed om dus die optie open te laten. Omdat ik denk dat mensen die alles dichtgooien, kijk, dan ben je ook nooit meer in staat om de nadelen van je keuze onder ogen te zien. Ik besef me heel goed dat er dingen zijn die nadelig zijn aan het niet hebben van kinderen. En die wegen op dit moment niet op tegen het geen kinderen hebben, maar ja, misschien verandert dat een keer. Ja, wil er wel voor alles open houden. Ja.
Nou ja, ik denk dat het juist heel mooi is en juist ook heel, in die zin, zonder oordeel, heel gezond is. Omdat je, meestal is het inderdaad, als je, principes komen je altijd een beetje, komen je altijd duur te staan. Dus als je dan die keiharde nee en je blijft maar die nee roepen. En wat nou als het ineens een ja is?
Ja.
Mag je jezelf dan nog luisteren naar die ja?
Ja, precies.
Mag je dan nog zeggen, hé, maar ik wil het toch wel? Of ga je jezelf, ja, word je dan eigenlijk weer heel kritisch en oordelend naar jezelf toe? Van nee, want je hebt altijd gezegd dat het niet zo was. Dus
ja,
nu ook niet.
Dus nu kan het niet meer. Ja, en ook, maar ik denk dus ook dat je dus ook keuzes kunt maken op basis van, weet ik veel, 95% overtuiging. Want anders zit je ook maar te wachten tot die rest van die 5%. En misschien komt die wel nooit. Ja, dus op een gegeven moment moet je er gewoon voor gaan. Voor dat je geen kinderen krijgt. Dat je geen kinderen wil. En die 5% maar voor lief nemen. Ik denk ook dat het geldt voor kinderen willen, hoor. Dat je denkt, nou, ik denk dat ik ze wil, maar ja.
Ja, dat is wel lastig, hè. Dat we dus eigenlijk daarin verwachten. Dat ik van de week namelijk ook een gesprek over. En daar stond ook een relatie na 7 jaar op het punt om verbroken te worden. Omdat hij zich heel graag wil settelen, inclusief kinderen. Zij zijn allebei halverwege de 30. En zij dat dus eigenlijk niet zo goed weet. En als conclusie daar dus aan verbond, dan moet ik de relatie verbreken. Terwijl we dus nu aan het werken zijn aan, hey, maar kan je dus de onzekerheid van het niet weten, kan je dat verdragen?
Ja.
En kan je daar gewoon mee blijven investeren in de liefde, in je relatie? Wat betekent het dan als je het wel volledig zou weten? Wanneer weet je überhaupt iets?
Ja.
Echt volledig.
Ja.
En dat is natuurlijk wel het kunnen verdragen van het niet weten.
Ja.
En dan heb je het natuurlijk over vertrouwen. En dat is misschien wel een fundamenteel iets wat je dan dus als mens moet hebben. Op vertrouwen gaat heel erg over het kunnen verdragen van het niet weten. Want als je alles al helemaal weet, dan hoef je er ook niet op te vertrouwen. Want dan is het gewoon feitelijk zwart op wit. Het is daar. Dus je hebt niks om op te vertrouwen. Nee, vertrouwen gaat juist over het niet weten, dat kunnen verdragen en erop vertrouwen dat het hoe dan ook goed komt. En of het nou, hè, hoe hobbelig de weg ook is, hoe lastig sommige gesprekken er ook uit of zullen zijn, uiteindelijk komt het goed.
Ja.
En dat kunnen verdragen.
Ja, ja, dat zeg je heel mooi.
Ja. De laatste stelling die ik voor jou heb, vind ik namelijk een heel interessant onderwerp sowieso. Anticonceptie krijgt ineens een hele andere betekenis als je geen kinderwens hebt.
Ja, ja. Nou, dat denk ik wel. Want ja, ik heb alles denk ik wel zo'n beetje geprobeerd qua anticonceptie. Behalve sterilisatie. Ik wil gewoon geen hormonen, want ik vind het vervelend wat dat doet met mijn lijf. En de koperspiraal werd de hele tijd door mijn lichaam eruit gewerkt. Wat ik dan ook weer heel typisch vond. Want ik moest dus ook aan mijn eigen lichaam uitleggen dat ik echt geen kinderwens had. Weet je, en iedere keer kwam ik weer bij de gynaecoloog en zei, nou, hij is weer naar beneden. Ja, nou moest hij weer opnieuw gezet worden. Dat is ellende.
Jouw lijf wil jou iets anders vertellen.
Ja, inderdaad, ja. Heel frustrerend. Ja, en wat dus nu, en dan dat is vind ik wel echt ingewikkeld. Want dan ben je aan het daten en dan... ja, dan is zo'n condoom natuurlijk best wel een risico. Ja, überhaupt wel. Maar in het daten, dan, je kent iemand niet. Dat is gewoon, dat vind ik heel spannend, ja. Dus dan mis ik ook heel erg de opties voor mannen en de verantwoordelijkheid voor mannen. En heel veel vrouwen zeggen tegen mij, ja, als er mannenpil zou bestaan, dan zou ik daar nooit op vertrouwen. Maar, en dit vind ik echt een belangrijk punt. Dan heb je in ieder geval een gelijkwaardige gesprek over de anticonceptie. En dan krijg je in ieder geval waardering. Of dan wordt in ieder geval überhaupt door de man naar geïnformeerd. Van ben jij aan de pil? Of heb je een spiraal? Want nu gaan ze er gewoon automatisch vanuit dat ik het gefixt heb. Op het moment dat je dus allebei ongeveer evenveel anticonceptieopties hebt. Heb je een veel gelijkwaardiger gesprek. Ligt het ook niet alleen maar meer bij die vrouw. En dat, ja, dat mis ik nu heel erg.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel. Hè? En voordat er een punt komt waarbij we evenveel mogelijkheden hebben. Ik denk dat dat natuurlijk never de nooit niet gaat werken, gaat komen. Maar ik vind, en het hele gekke is, ik gebruik zelf ook geen hormonale anticonceptie. En ik ben dit is echt, nou ja, ik heb het al eerder voorbij laten komen, dus het is ook helemaal niet erg. Maar ik vind het best wel erg voor mezelf. Maar ik heb echt een pleurishekel aan condooms. Ik vind het verschrikkelijk. En dat is natuurlijk zeker gezien mijn vak, waarbij ik juist iedereen die luistert en iedereen die ik spreek, probeer ik het juist in aan te moedigen. Maar ik snap het absoluut als het een drempel is. Maar ik merk dus dat ik het super sexy vind als de ander erover begint. Dan denk ik echt, nou, dit vind ik echt tof van je. Dit kan ik zo ontzettend waarderen.
Ja.
Maar de keren dat dat gebeurt.
Dat is één hand te tellen. Ja,
ja, dat gebeurt dus bijna niet.
Nee.
En dat is zo zonde.
Ja, tegelijkertijd dacht ik ook, hè, zei iemand ook tegen mij, ja, als mannen zich laten steriliseren, dan wordt de loftrompet afgestoken. Als een vrouw zich wil laten steriliseren, ja, dat is dan oké, ja, prima. Het is ook wel echt, moet ook niet van een man een cadeautje zijn aan de vrouw. Hij moet het ook echt doen, omdat hij zijn eigen verantwoordelijkheid wil. En eerlijk gezegd snap ik ook die mannen niet zo goed, want op het moment dat je per ongeluk iemand bezwangert, ja, dan is het maar afhankelijk van wat jij... Ik bedoel, dan moet jij de morning after pil maar bereid zijn te slikken. Of een abortus ondergaan.
Ja, als man ben je hartstikke afhankelijk van je bedpartner dan. Ja.
Ja.
Ja. Maar dat is wel ik blijf dat toch een soort van ingewikkeld iets vinden.
Ja.
En helemaal als je dan dus inderdaad geen kinderwens hebt. Wiens verantwoordelijkheid is dat dan? En dan is er ook natuurlijk nog een verschil tussen wanneer je aan het daten bent en wanneer je in een relatie zit. Want wat als je in een langdurige relatie zit en daar is geen kinderwens, bij beide niet. Wie draagt dan die verantwoordelijkheid?
Ja.
En wat spreek je daar dan over af?
Ja. Ja, want sterilisatie voor vrouwen is sowieso een heel veel duurdere ingreep. Voor mannen kost het €500, voor vrouwen 2000.
Wordt het vergoed?
Nee, nou je kunt je er aanvullend voor verzekeren als vrouw.
Oké.
Dus dan kun je een extra verzekering afsluiten.
En hoeveel betaal je daar dan voor op jaarbasis?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik dan ook niet zo. Maar goed, het is in ieder geval, en het is voor vrouwen gewoon een heftigere ingreep, omdat het natuurlijk inwendig is. En voor mannen hangt het erbuiten. Dus,
in die zin, het is ook natuurlijk een inwendige operatie, maar aan een lichaamsdeel wat iets wat meer naar buitenkant gevestigd is.
Ja.
Maar ik heb het ook over nagedacht hoor, over die sterilisatie. Van, is dat dan een optie? Omdat ik daarmee dan zelf die verantwoordelijkheid neem. Hem dus ook niet meer bij een bedpartner hoef neer te leggen. Maar het gekke is dat ik daar dus... En ik hoorde dat gynaecologen dat dus eigenlijk niet zo snel doen bij jonge vrouwen die gewoon hartstikke gezond zijn. Toen dacht ik, oké, dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Want dan ga je dus toch weer een soort van tornen aan de heb je nog een kinderwens of niet? Alsof je dat dan toch weer niet helemaal serieus genoeg neemt. En ik merkte, dat is echt heel gestom, maar toen merkte ik, als ik dit aan mijn moeder ga vertellen, nou, die verklaart me helemaal voor gek.
Ja. Ja. Omdat je wil, ja?
Ja, nou, en dan niet zozeer met oog op kinderwens, denk ik. Misschien ergens nog, maar ik hoop van niet. Maar gewoon van, hè, maar ga je dan een soort van zo'n heftige ingreep doen, terwijl je dus ook gewoon een condoom kan gebruiken? Of je kan aan de pil, of je kan een spiraal, of...
Ja, precies. Dus het beperken van je opties wordt vaak gezien als iets van... hè, want als je dus nooit meer zwanger kan raken, heb je minder opties. Ja, dat wordt vaak gezien als een soort opoffering. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en dat merk ik ook heel erg in je begeven in hele feministische kringen, krijg ik heel vaak, ik wil gewoon niet in de positie komen, liever dat ik een abortus moet overwegen. Dat vinden mensen ook heel ingewikkeld. Ja. Dat lijkt mij heel naar.
Ja. En daar die keuze over moeten maken.
Ja, dat lijkt me heel naar. Dus als je, dus dan denk ik, ja, ja, maar goed.
Dan liever een sterilisatie.
Ja.
Ja, ja, klinkt heel luchtig. Maar eigenlijk zou het in principe natuurlijk zo luchtig als dat mogen zijn. Ja. Hey, Olga, wij gaan hem afronden. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, want ik vind het ook wel een heel interessant onderwerp. Nogmaals... We hebben dit gesprek nu inderdaad gehad, ook na het gesprek met Leen. Het is helemaal geen pleidooi voor een kindvrij leven. Maar het is wel goed om wat minder oordelend te zijn naar mensen die een bepaalde keus maken. En ook wat bewuster te zijn van keuzes die je maakt, denk ik. Ja, nou, Olga, dank je wel. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.